Ja, goedemorgen gemeente. Het is goed om hier weer te zijn. Efeze 5 en ik wil lezen vanaf vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen man onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo, op dezelfde manier, moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Tot zover. We gaan het vanochtend niet hebben over huwelijk. Dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende de kant die op zou kunnen gaan met dit gedeelte. Want dit gedeelte maakt deel uit van het praktische gedeelte van de Efezebrief. En dat is eigenlijk een beetje de opbouw die je steeds ziet in de brief van Paulus. Paulus komt altijd eerst met een stuk leer, een stuk onderwijs. En vanuit de leer, vanuit het onderwijs, gaat hij naar de praktijk toe. Nou, hier zitten we in het tweede deel van de Efezebrief. En zitten we eigenlijk midden in het praktische gedeelte, waar Paulus het heeft over ons leven met God. Hoe dat in de praktijk uitwerkt als we de geest van God ontvangen in ons leven. En dat werkt hij uit in allerlei richtingen. En hier werkt hij het uit in de relatie tussen man en vrouw, maar gaat ook verder in de relatie tussen ouders en kinderen, in de relatie tussen werkgever en werknemer. Op al die terreinen van ons leven heeft het, als het goed is, uitwerking dat we Jezus Christus kennen, dat er de geest van God in ons woont. De vorige keer heb ik met jullie stilgestaan bij Efeze 5 vers 18, waar staat dat we niet dronken moeten worden van wijn, maar vervuld moeten worden met de geest. Dat is een sleutelvers in dit gedeelte en met name eigenlijk in de hele Efezebrief. Want alles wat volgt en alles wat eraan vooraf gaat en praktische opmerkingen die Paulus maakt, aansporingen, aanmoedigingen, zijn eigenlijk niet mogelijk zonder dat. Zonder het werk van de geest in ons leven, wordt het christenleven zwaar. En wordt het een last waar je niet aan kunt voldoen. Maar door het werk van de Heilige Geest, door het nieuwe leven dat God voor ons in ons doet, door de Heilige Geest kan het. Hij maakt de Heilige Geest ons vrij om te kunnen leven zoals God dat bedoeld heeft. En nu in dit gedeelte zien we dus hoe Paulus dit zijn uitwerking laat hebben in allerlei relaties. Nou, God wil, en dat is een heel belangrijke notie die je telkens weer terug ziet komen in de Bijbel, God wil dat ons geloof praktisch wordt. Ik denk dat we lang in de kerk in Nederland bezig zijn geweest met een stuk kennisoverdracht. En dat bleef het bij. Als je maar de juiste waarheden onderschreef, de juiste belijdenissen onderschreef, en dan was het oké. Okay. Dat is nooit waar de Bijbel heen gaat. De Bijbel gaat altijd vanuit de leer naar het leven. En uiteindelijk zal in het leven moeten blijken in hoeverre we de leer begrepen hebben, in hoeverre het werk van God in ons leven de gestalte heeft gekregen. Maar vanochtend dus niet zozeer over het huwelijk, want je ziet in dit gedeelte dat het onderwijs van Paulus over het huwelijk eigenlijk verweven is met een stuk leer over de verhouding tussen de gemeente en Jezus Christus. Dus ja, maar aan de ene kant is het tweede deel van de Efezebrief heel praktisch. Maar wat het verrassende bij Paulus is dat midden in zo'n praktisch gedeelte daar opeens, als het ware iets heel prachtigs naar boven komt, een heel mooi beeld ontstaat van Jezus Christus en de gemeente. Nou, daar wil ik vooral vanochtend over nadenken. We hebben het vanochtend samen stil bij, 5 jaar gemeente zijn, samen hier met elkaar. En Paulus heeft het hier over de gemeente van Jezus Christus. En dan lezen we een aantal prachtige dingen. Het eerste wat we lezen is dat Jezus het hoofd is van de gemeente. Ik denk voor jullie een bekend beeld, dat de gemeente van Jezus Christus vergeleken wordt met een lichaam. Een lichaam met allerlei lichaamsdelen. Dat varieert van een vinger, een hand, een arm, een schouder, een been, een voet enzovoort. Gaan we door. Heel veel verschillende lichaamsdelen, maar met heel belangrijk als hoofd Jezus Christus. Het hele lichaam is, als het goed is, verbonden met het hoofd. En vanuit dat hoofd wordt eigenlijk dat lichaam bestuurd. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam leiding. Vanuit het hoofd krijgt het lichaam zijn impulsen. Dus Jezus is degene die de leiding heeft. Is degene die, als het goed is, de koning is, de heer is van ons leven. En alle impulsen die wij als lichaam van Christus ontvangen, komen, als het goed is, van het hoofd. Weet je, daar zit een heel diepe gedachte achter. Dat wij als gemeente van Jezus Christus, maar ook als iedere gelovige apart, niet kunnen leven los van hem. En dat als we onze eigen weg gaan, helemaal goed bedoeld ook, als onze eigen inzichten volgen, en niet dat wat Jezus Christus ons, de weg die hij ons wijst, dan gaat het mis. Een lichaam wat, zeg maar, lichaamsdelen die bewegen zonder dat het impuls krijgt van het hoofd, dat noemen wij stuipen. Iemand die ongecontroleerde bewegingen maakt, is heel vervelend, dat kan soms gebeuren. Dat kan een tik zijn, of dat kan iemand zijn die spastisch is. Maar dat is niet hoe het behoort te zijn. En als het lichaam van Jezus Christus goed functioneert, dan moet het zijn impulsen krijgen uit het hoofd. Dan moet het hoofd, Jezus Christus, in alles de leiding hebben. En dat beeld werd mij ontzettend duidelijk toen ik op een bepaald moment Johannes 15 goed ging begrijpen. Waar het gaat over de wijnstok. En ik had zelf in mijn tuin een wijnstok staan met ranken eraan. En het groeide prachtig tegen de schutting aan. En als je soms dan in de winter dacht je van dat ding is dood. Want het leek alsof er geen leven meer in zat. Maar in het voorjaar opeens kwam die weer uit. En dan gebeurde een keer dat zo'n rank van die wijnstok tussen de schuurdeur kwam. Nou, in no time was dat ding dood. Daar was geknakt en dat sap vanuit de wijnstok kon niet meer in de rank vloeien. Het ding ging dood. De wijnstok laat zo duidelijk zien onze diepe afhankelijkheid van Jezus Christus. Zonder dat is er geen leven. Als we niet in hem blijven, verbonden blijven met hem, als hij het niet voor het zeggen heeft, gaat het mis. Sterft ons geestelijk leven af, zou je kunnen zeggen. Raken we de weg kwijt. Dan gaan we misschien de raarste dingen doen. Zelfs als je ooit tot geloof bent gekomen. We moeten, als het goed is, verbonden zijn met hem. We zijn afhankelijk van hem. En daarom zegt dit gedeelte ook, we moeten onderdanig zijn aan hem. Voor veel mensen lastig gedeelte dit, over het huwelijk. Onderdanig is in onze tijd nou niet echt een woord waarvan je zegt, van dat staat hoog op onze waarderingslijst. Maar laten we eerst even stilstaan bij wat het betekent voor ons als gelovigen ten opzichte van Jezus Christus. Onderdanig zijn aan hem betekent dat we zijn leiding accepteren, dat we zijn leiding respecteren en dat we beseffen dat we van hem zijn. Er zijn verschillende gedeeltes in de Bijbel, eigenlijk je zou kunnen zeggen, het is een stukje een rode lijn door de Bijbel, dat we, als het goed is, het eigendom zijn, ons eigendom weten van Jezus Christus. Er staat hier, hij is de behouder van het lichaam. Dat kan je vertalen met redder, behouder, je kunt het ook vertalen met onderhouder, maar de eerste gedachte is, het Griekse woord soter is verlosser, redder. Met andere woorden, Jezus Christus heeft zijn gemeente gered, en hij heeft als het ware volgens de bruidschap betaald, want het staat in het kader van een huwelijk. En in die tijd, als je wilde trouwen met een vrouw, dan moest je als man een flinke bruidsschat verzamelen. En dan kon je, een vrouw, kopen klinkt een beetje gek, maar in ieder geval, daar moest je mee aankomen, als kon je langskomen bij de vader. Dan kon je niet in de huwelijk vragen. En Jezus Christus heeft de bruidsschat, zou je kunnen zeggen, betaald met zijn bloed. Hij is aan het kruis gegaan en de prijs die hij daar betaald heeft, is in principe voldoende voor de hele wereld, zou je kunnen zeggen. Maar het is alleen effectief voor degene die Jezus Christus erkennen en aanvaarden in hun leven, die in hem geloven. En dat betekent, als hij ons gekocht heeft en betaald heeft met zijn bloed, dat we dus van hem zijn. Dat we zijn eigendom zijn, dus dat we helemaal niet eens het recht hebben om onze eigen weg te bepalen. En in die tijd, als eigenaar een slaaf kocht, en dat is eigenlijk ook een beetje het beeld van iemand die een ander koopt, als je in die tijd een slaaf kocht, dan kocht je eigenlijk een stuk bezit. En dan kocht je, net zoals je een bed of een tafel of weet ik wat kocht, kocht je een slaaf. En die slaaf, die had maar één, die had geen rechten, zeg maar, onder het Romeinse recht, maar alleen maar verplichtingen. Die had alleen maar de plicht om te gehoorzamen. Maar wij zijn van Jezus Christus, hij heeft ons gekocht met zijn bloed, en we zijn van hem als het goed is. Gelukkig niet in de nare betekenis van het zin van slavernij, maar in de positieve betekenis waarin het hier gezet wordt, in het kader van een huwelijksrelatie. Jezus Christus als de bruidegom die zijn bruid kocht. Die zijn bruid verwierf, die ons wilde hebben als zijn bruid. En het gevolg is dat hij wil dat we luisteren naar hem. Hij wil dat we hem onderdanig zijn. Hij wil dat we eigenlijk alles doen wat hij van ons vraagt. Weet je, en misschien kan dat je overkomen als iets heel lastigs, misschien zwaar, misschien moeilijk. Maar zo is het niet bedoeld. Ik zal nooit vergeten, jaren geleden ontmoet ik hier in Den Haag een broeder die bezig was met gemeentestichten. En dat heeft diepe invloed op mij gehad. Het heeft diepe indruk gemaakt. Zijn gesprek wat ik met hem gehad, heb ik nog gehad twee keer maar eigenlijk. Eén keer ontmoette ik hem en daarna heb ik nog een keer een gesprek gehad. Maar hij vertelde iets over het werk wat hij deed. Hoe God hem riep om zijn baan los te laten. En hoe hij 2 jaar lang alleen maar God zocht. Tot God hem zei van begin maar, het is goed. En hij heeft toen in 5 jaar tijd heeft hij 5 gemeentes gesticht. En ik zei toen tegen hem van, ik was in 1 gemeente bezig. Ik vond het ook vrij pittig. Ik zei tegen hem van, als je 5 gemeentes moet leiden, petje af, dat is een zware job. En toen zei hij tegen me van, hij zegt, man, is fijn. Hij zegt, het enige wat ik hoef te doen, zegt hij, is bij God zijn. Is naar hem luisteren en dat te doen wat hij van mij vraagt. Dat is niet zwaar, zegt hij. Het was zo'n totaal andere manier van denken dan wat ik gewend was. Dat het me eigenlijk een beetje overrompelde. Ik dacht van, weet je, dit is een heel ander soort leven als wat ik gezien heb. En mensen die druk zijn en hun best doen en het zwaar vinden. En deze man zei van, het enige wat ik hoef te doen is stil te zijn. Is te luisteren naar hem en dat te doen wat hij van mij vraagt. Dat is niet zwaar. Het heeft mijn kijk op het christelijk leven totaal veranderd. Het heeft mijn kijk op het dienen van God totaal veranderd. God vraagt niets wat te zwaar is voor ons. God vraagt alleen maar naar hem te luisteren en dat te doen wat hij van ons vraagt. Hij vraagt alleen maar afgestemd te zijn op hem, als onze geliefde, bij hem te zijn, te genieten van zijn aanwezigheid. Want wat is het ten diepste als het goed is, genieten van zijn aanwezigheid. En dan uit te gaan in zijn kracht en dat te doen wat hij van ons vraagt. Geweldig. Een geweldig beeld van het leven dat Jezus Christus voor ons bedoeld heeft. En misschien denk je wel van ja, maar weet je, iemand die de basis over mij, het voortdurend maar voor het zeggen heeft, is dat dan niet, gaat dat niet te ver? Wordt God dan niet een soort dictator die alles bepaalt in mijn leven? Ben ik nog maar vrij eigenlijk dan om te doen wat ik zou willen? Nou weet je, wat voorkomt of wat onze gedachten zou moeten voorkomen ook dat het zo is, is dat Jezus als hoofd van de gemeente wordt gedreven door 1 ding. Zijn hoofd zijn van de gemeente en van ons ieder apart als je hem kent, is dat hij gedreven wordt door liefde. En dat is het tweede wat hier staat. Mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En daarom dat beeld van een huwelijk is zo mooi hier. Tenminste, een liefdevol huwelijk bedoel ik. Helaas zijn niet alle huwelijken liefdevol. Maar het liefdevolle huwelijk wat hier Paulus voor ogen heeft. Hij zegt, weet je, dat is zo is Jezus. Zo is Jezus. Liefde drijft aan en hij gaf zich helemaal voor zijn gemeente, voor ons. En zoals een man die zich helemaal geeft voor zijn vrouw, voor zijn gezin. Weet je, dan denk ik, van welke vrouw zou dat niet willen? Welke vrouw zou dat niet willen? Hey, weet je, je kunt moeite hebben met het beeld van de onderdanige vrouw. Hè? Dan denken we vaak aan een man die nogal eens een soort tiran hangt uit en mij wil geschieten. Maar als je nou iets voorstelt, hè? Een man die zich opoffert voor zijn vrouw. Zich geeft voor zijn vrouw. Die sterk is, maar tegelijkertijd teder en liefdevol. Dan denk ik, welke vrouw wil dat niet? Ik heb nog nooit een vrouw tegengekomen die dat niet wil. Hey, weet je, we kunnen zo'n verkeerd beeld hebben. Ik had jaren geleden een gesprek met een vriend van mij, die is geen christen. We hadden het over dit eigenlijk. Het belachelijk eigenlijk van onderdanigheid van een vrouw. Hij had zoiets van, joh, weet je, mijn oma, zei hij. Mijn oma die was echt iemand die de leiding nam. Hij zegt, dat was echt zo'n type dat zei van, weet je, nou, dit gaan we doen. En mijn opa vond het prima, die volgde wel. Oma had de leiding. En hij zei, dat ging prima, dat was gewoon haar karakter en ja, laat haar de leiding nemen, waarom niet? Ik zeg, ja, dat kan, we hebben verschillende karakters, hè. De een is meer volgzaam, de ander is meer het type om de leiding te nemen. Maar de vraag is, zei ik tegen hem, of ze daar gelukkig van is. En toen dacht hij, nou, toen zei hij van, ja, verdraaid, zei hij. Nou, toen zegt hij, ik moet denken aan vrienden van me, zei hij. En vrienden van me, die zijn kort geleden uit elkaar gegaan en ze zegt, zij was ook zo'n type als mijn oma. Ze hadden de leiding en hij vond het prima. En toen op een bepaald moment gingen ze uit elkaar, zo goed uit elkaar. En het grote verwijt wat zij aan hem maakte, was dat ze zei, jij nam nooit de leiding. Ik denk dat dat is wat een vrouw ten diepste wil. Een man die sterk is, die de leiding wil nemen, maar tegelijkertijd liefdevol is. Weet je, zo is Jezus. Zo is Jezus. Hij is sterk, hij is machtig, hij is krachtig, hij kan alles. Maar hij misbruikt zijn macht nooit. Weet je, ik merk vaak dat christenen zo zo'n moeite hebben om zich over te geven aan God. En ik herken het uit mijn eigen leven. Ik vond het vroeger al zo lastig om mezelf open te stellen voor wat God iets tegen mij zou zeggen. Want ik stel je voor dat je dingen van mij vraagt die ik helemaal niet wil. Ja, en ik in Wateringsveld hadden we iemand die had een overcursus gedaan. En die was daar vanuit een totaal onchristelijk achtergrond tot geloof gekomen. Maar ik zag dat hij ergens bleef hangen. En hij zei van, ja weet je, ik durf niet aan God over te geven. Hij voelde ergens wat nodig was, maar hij zei, ik durf niet aan God over te geven. Want weet je wat, als ik dat doe, zei hij, geheid dat ik over een week in Iran bijbels uit zou te brengen. He, dus als ik me helemaal aan God geef, gaat hij dingen vragen die ik niet wil. En ik herken die aarzeling. Ik vond het zelf ook heel moeilijk om echt aan God te geven. Want stel je voor wat God van mij gaat vragen. Weet je, dan vergeten we wie God is. En als je wil weten wie God is, moet je naar Jezus Christus kijken. Hij is degene die zijn gemeente lief heeft. Zoals een goede man zijn vrouw lief heeft en zich geeft voor haar. Jezus Christus wil het goede voor ons. Jezus Christus wil ons die mensen laten zijn die hij bedoeld heeft. Hij wil ons niet ongelukkig maken. Dat is het heel totaal verkeerd idee. Dat komt uit de hel. En niet van God. En ik zeg niet dat God nooit moeilijke dingen van ons vraagt. Maar het is altijd ten goede. Het is altijd omdat hij het goede wil voor ons. En dat hij het goede wil voor deze wereld. En als hij iets moeilijks van ons vraagt. Dan zal hij ons nooit dwingen. Dan zal hij dat alleen doen naar onze toestemming. Weet je, Jezus Christus werd mens, hij was God in de hemel. En een prachtig gedeelte wat erover gaat in Filippenzen. Ik wil even dat vers met jullie lezen op die paar versen. Daar staat in Filippenzen 2 vers 5. Nou, daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel in de gestalte van God was, niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En dus Jezus Christus was God in de hemel bij de Vader. En hij heeft zich verlaagd, zou je kunnen zeggen. Hij werd mens. Hij kwam op deze aarde. Dat was al een ontzettende vernedering, zou je kunnen zeggen, om mens te worden. En dan nam hij ook nog eens een keer de laagste maatschappelijke positie. Namelijk, hij werd slaaf. Hij liet zich slaan. Hij liet zich vernederen. Hij liet zich aan een kruis slaan. Hij hoefde niet, maar hij deed het. Hij vernederde zich vrijwillig. Zo ver zelfs dat hij de meest vreselijke en verachte dood wilde sterven. Waarom deed hij dat? Waarom zou iemand die zo'n hoge positie heeft, zich zo diep willen vernederen onder de laagste maatschappelijke positie? Dat deed hij voor jou, voor mij, voor ons. En waarom deed hij dat? Omdat hij van ons houdt. Omdat hij van ons houdt. Hij houdt zo ontzettend veel van ons. Weet je, als je erover nadenkt, kun je het bijna niet bevatten. En dan denk ik van God, dat is echt zo. Dat u zoveel van mij houdt. Dat u bereid was om zo ver te gaan. Dat u er bereid was om alles op te geven. Zelfs zo ver, al zou ik de enige zijn, zou u nog voor mij alleen gedaan hebben. Hij gaf zichzelf met een offer dat voldoende is voor de hele wereld. En alle die het aanvaarden, voor een deel van zijn bruid. En daar zorgt hij voor. Die heeft hij lief. Die onderhoudt hij. Die koestert hij. Prachtige woorden die hier gebruikt worden. Iets wat van de intimiteit en de liefde. Intimiteit en de liefde binnen een goed huwelijk. Zo is Jezus. Zo is Jezus voor zijn gemeente. Weet je, en het is zijn verlangen. Dat zoals hij zich helemaal gegeven heeft voor de gemeente, dat wij ons ook zo geven aan hem. Zonder voorbaat. Weet je, ik denk dat een huwelijk alleen maar goed kan gaan als mensen zich bereid zijn om helemaal aan elkaar te geven. Ik heb een paar keer een huwelijksdienst mogen leiden en vooraf altijd een gesprek willen hebben met degene die gaan trouwen. En één ding wil ik altijd weten van mensen. Is wil je totaal zonder voorbaat voor die ander gaan? Wil je gaan met het perspectief dat dit de man, dit de vrouw is waar je de rest van je leven mee door wil brengen? En niet met de gedachte in je achterhoofd, nou ja, als het niet zo gaat, dan ben je altijd uit elkaar. Jezus gaf zich zonder voorbehoud. Zonder voorbehoud. En hij vraagt aan ons om ons te geven zonder voorbehoud. En je echte liefde wil zichzelf altijd geven aan de ander. En God is goed en zijn liefde is gevende liefde. Gevende liefde. Weet je, als je zijn liefde leert kennen in je leven, als het goed is, komt daar een beweging terug op gang. Ik kan uit mezelf onmogelijk God lief hebben. Ik kan het niet zien. En hoe kun je iemand lief hebben die niet kan zien? Nou, als je Gods liefde in je leven gaat ervaren, dan ben je in staat om die liefde als het ware weer terug te kaatsen. Dan ben je als het ware in staat om God lief te hebben. En dat is eigenlijk wat hij wil. En zoals hij zich gaf aan ons, zegt hij, geef je aan mij. En laat mij omarmen, laat mij jouw leven vullen en laat mij jouw leven dat daarin mogen doen wat ik wil doen. Want dan word je gelukkig. Want dan ga je tot je bestemming komen. Weet je, en het stopt niet na dat grote offer wat hij gebracht heeft. Hè? Staat hier dat hij de behouder is van de gemeente. Dat kun je ook vertalen met dat hij de onderhouder is van de gemeente. En er staat heel duidelijk ook in vers 29 dat hij de gemeente voedt en koestert. Nou, dat vind ik ook zulke mooie woorden. zulke, dat roept voor mij het beeld op van ja, een liefdevolle echtgenoot die zijn vrouw omarmt. Die haar liefheid, die alleen het goede wil geven aan haar, die voor haar wil zijn. Een enorm beeld van tedere zorg en intimiteit. En weet je, herken je dat in je leven? Herken je die intieme zorg van God van jou? Herken je dat hij je kent en ieder onderdeel van je leven kent en daarop betrokken is? Weet je, ik kan me nog iedere keer nog verbazen in mijn leven als ik merk dat God betrokken is op de details van mijn leven. Denk ik, God, hoe is mogelijk? U bent geïnteresseerd in ieder aspect van mijn leven. In al mijn gedachten. In al mijn vragen. In al mijn moeite. In al mijn vreugde. Hij is overal in geïnteresseerd. En ik mag het allemaal bij hem brengen. En hij zegt, kom maar. En hij wijst het nooit af. Zoveel liefde. Zoveel zorg. Weet je, zie je hoe Jezus naar jou kijkt? Zie je hoe Jezus naar hem kijkt? Zie je zijn liefde? Zie je de liefde in zijn ogen? Hij wil ons vasthouden. Geef je aan hem. Dan kom ik bij het laatste punt. Dat Jezus zich gaf aan zijn gemeente met een doel. En misschien denk je van ja, natuurlijk, hij gaf zich aan ons om ons te redden. Ja, dat is waar. Maar er staat nog iets meer. Er staat dat Christus de gemeente lief gehad heeft, dat hij ze voor zichzelf heeft zich heeft overgegeven in de dood, om ons te redden, om zijn gemeente voor zich als vrouw te krijgen. Maar dan staat er achteraan, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Wow, zijn plan gaat veel verder. Weet je, soms kunnen we het idee hebben dat, dat God alleen maar geïnteresseerd is aan mensen die tot geloof komen. Nou, dan is het klaar. Maar dan begint het pas. Weet je, dan wil God op weg gaan om ons mensen te maken zoals hij ze bedoeld heeft. Mensen die lijken op zijn zoon Jezus Christus. En dat doet hij niet met sommige geloven. Hij zegt niet, nou, met die ga ik wat verder, met die stop ik of zo. Nee, met iedere gelovige wil hij niet weggaan. Hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Weet je, hij heeft ontzettend veel van ons, zoveel van ons gehouden dat hij ons tot zich getrokken heeft. Dat we hem hebben leren kennen, maar hey, je mag komen zoals je bent. Met wat voor achtergrond je ook hebt, met in wat voor problemen je ook zit, hoe je ook gefaald hebt in je leven. Jij zegt, kom, ik heb je voor je gegeven, maar ik hou te veel van je om je zo te laten. Ik hou te veel van je om je te laten zitten in het leven wat je geleefd hebt. Om je te laten zitten in de gebondenheden waarmee je gebonden bent. En dat gaat vaak van generatie op generatie. De plek waar we nu wonen in Epen. We leren nog steeds meer mensen kennen daar. En het valt me op. Want ik zie dat daar, en het zal hier natuurlijk niet veel anders zijn, maar het valt me op dat er zoveel patronen zijn die van generatie op generatie doorgegeven zijn. Vaak in de relationele sfeer. En Jezus wil ons niet zo laten. Jezus houdt te veel van ons om ons daar te laten zitten. En om dat patroon van generatie op generatie door te laten gaan. Jezus wil ons vrijmaken tot een nieuw leven, zodat dat patroon verbroken gaat worden. Hij wil ons heiligen. Hij wil ons reinigen. Weet je, Gods liefde is niet een liefde die zegt van nou, ik zie alles door de vingers. Gods liefde is een liefde die mensen pakt en die ons wil veranderen. Een liefde die het verkeerde niet kan verdragen, maar het goede wil zien. Nou, hoe ziet dat er dan uit, dat goede? Als Jezus Christus, kijk maar naar Jezus. En dat beeld wat je ziet van Jezus Christus, dat beeld wil hij ons terugzien. Hij wil graag mooie, zuivere mensen die lijken op zijn zoon. En daarom is hij altijd met ons bezig. Altijd. Zelfs al denk je er helemaal niet aan. Zelfs al denk je van nou, ja, misschien wel, misschien niet. Ik hou niet zo mee bezig. Dan nog, als je werkelijk een kind van God bent, als je hem hebt leren kennen, is hij in je leven bezig. Moet je maar eens lezen, Hebreeën 12. Ik pak het heel even bij. Hebreeën 12. lees even Hebreeën 12 vanaf vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering. En bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaards en geen kinderen. En verder hadden onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd nadat hun goedag bestraft, maar hij doet dat op ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Nou, in dit gedeelte zie je hoe God bezig is in ons leven. Weet je, en het gedeelte dat we net gelezen hebben, daar staat er dat Jezus Christus zich gaf voor zijn gemeente, omdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. He, dus als God begint om ons schoon te maken, om ons leven schoon te wassen, om het mooi te maken, en zodat we gaan stralen, staat erachter, dan doet hij dat allereerst door woorden. Dan gebruikt hij allereerst het woord van God voor. He, dus je zou kunnen zeggen, als je wil gaan lijken op Jezus Christus, als je de mens wil gaan worden zoals hij dat bedoeld heeft, dan moet je je onderdompelen in het woord. Dan moet je dat woord laten doordringen tot iedere vezel van je leven. En God wil dat doen. Hij gebruikt er zijn Heilige Geest voor. Om ons daarop te wijzen op bepaalde dingen. En je zou kunnen zeggen dat gebeurt op twee manieren. Ik wil beginnen met het positieve. Als God met zijn woord spreekt, dan bevestigt hij ons allereerst. Dan bevestigt hij ons dat we de mensen mogen zijn die hij ons gemaakt heeft. En dan bevestigt hij ons dat we een kind van God zijn. Ondanks dat er misschien een heel aantal dingen zijn in ons leven die nog niet kloppen. Dan bevestigt hij dat hij van ons haalt en dat hij met ons doorgaat. Maar hij doet ook iets anders. Hij gebruikt het woord ook op een andere manier. Namelijk om ons te wijzen op dingen die niet kloppen. En dat doet hij op een liefdevolle manier. Want het eerste wat hier in Hebreeën 11 vers 5 wordt genoemd is dat we door hem terecht gewezen worden. Dat is bestraft met woorden zou je kunnen zeggen. Als je met een kind... Als je een kind wil corrigeren, het eerste wat je doet is iets tegen hem zeggen. Joh, dat moet je niet doen. En stop ermee. En zo doet God ook. Hij begint altijd bij woorden. Hij spreekt tot ons misschien door iemand in je omgeving. Hij spreekt tot ons misschien door een preek heen. Hij spreekt tot ons misschien doordat we iets lezen in de Bijbel. Want je denkt van, wow, het gaat over mij. En als God dat doet, dan moet je altijd iets mee doen. Dan moet je daar altijd iets mee doen. Laat het niet voorbij gaan. Want als je dat voorbij laat gaan, dus als je de woorden van God, hij spreekt niet één keer, maar hij spreekt vaak meerdere keren. Als je dat telkens afwijst, en zegt, joh, ik wil niet luisteren. Ik wil wel Gods kind zijn, maar ik wil niet luisteren naar dat wat God mij, de weg die God mij wijst. Dan gaat God verder. Dan gaat hij verder. En dat doet hij niet omdat hij ons graag pijn wil doen, maar dat doet hij omdat hij ons lief heeft. Want de tweede stap die hier staat is dat de Heere bestraft wie hij lief heeft. Nou, dan kun je vergelijken met een kind wat niet wil luisteren. Hè, en die zit misschien nog in de kinderstoel of niet, maar dan zit iemand op de gang. En wij deden dat vroeger ook wel eens bij onze kinderen. Als ze, nou je blijft verklieren, oké, dan ga je op de gang zitten. Dat vond ze helemaal niet leuk, want dan mochten ze er niet bij zitten. Dat was niet gezellig, dat was niet leuk. Maar dat moest soms. En dat voelde helemaal niet prettig, maar het was wel nodig. Anders zou de hele maaltijd verpest worden. Dus God, als we niet luisteren, dan gaat God een stapje verder. En dan doet hij soms dingen in ons leven die niet prettig voelen. Maar die wel nodig zijn om ons daar te krijgen waar hij ons wil hebben. Om ons te vormen tot mensen zoals hij ze bedoeld heeft. Dan kan het natuurlijk zijn, als je erg koppig bent, dat je dat zelfs tot op de gang zetten niet helpt. Dat zelfs vervelende dingen die waar God je stil mee wil zetten, dat je daar niet naar luistert, ja, ik ga toch door. Heeft God nog een laatste middel? En dan staat er, want hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Dat gaat dus over lichamelijke pijn. He? Ik geloof en heb ervaren in mijn eigen leven dat God soms zo ver gaat om ons te corrigeren dat hij pijn in ons leven toelaat. En dat kan ziekte zijn, kan iets anders zijn. Om ons terug te krijgen op zijn weg. En dan kun je denken, ja, is God dan zo? Ja, God is niet zoals misschien veel vaders tegenwoordig zijn. Die zeggen van, nou joh, ga jij lekker je eigen gang als je het bij mij maar met rust laat. Dan heb ik het lekker makkelijk. Zo'n vader is God niet. God is liefde. En daarom gaat hij tot het uiterste om ons terug te krijgen van de verkeerde weg waar we op zitten. Hij gaat tot het uiterste om ons niet onze eigen gang te laten gaan en ons eigen zelf kapot te maken, maar om ons dicht bij zijn hart te krijgen. Zo ver gaat God. Weet je, het is liefde die dat doet. Hè? Maar hier zegt de Hebreeën schrijver, als je dat niet gebeurt in je leven, dan is het pas echt slecht mee. Als het niet gebeurt in je leven dat jij je eigen weg gaat en in zonde leeft en God grijpt niet in, dan is het echt mis met je. Want dan ben je geen zoon of geen dochter, maar dan ben je een bastaard. Maar als je een zoon of een dochter van God bent, dan zal hij tot het uiterste gaan om jou, u daar te pakken waar je op de verkeerde weg bent gegaan. En dat is liefde. Dat is liefde. Dat is echte liefde. Het is niet gemakzuchtig, maar het gaat tot het uiterste om ons te behoeden voor een verkeerde weg. En ons klaar te maken voor de eeuwigheid bij hem. Weet je, en dan is alles het waard. Dan is alles het waard. Ik heb een moeilijke periode in mijn leven meegemaakt met ziekte. En ik zeg niet dat iedere ziekte, begrijp niet verkeerd. Ik zeg niet dat iedere ziekte door God gestuurd wordt om je te corrigeren. Ik zeg ook niet dat iedere tegenslag er is door God gestuurd is om je te corrigeren. Gelukkig niet. Er zijn heel veel dingen die ons overkomen. Ik weet niet wat voor reden, want we deel uitmaken van een gedeelte die gebroken is. Maar het is mogelijk dat God ons iets wil zeggen. Het is mogelijk dat God ons iets wil zeggen. En als je daaruit wil komen, van ja, is het nou van God of niet? En dan zou ik zeggen, bid ervoor. Laat het zien. Heer, laat u maar zien of dit wat hier gebeurt in mijn leven van u is. Wil u er maar iets mee zeggen of is iets anders? En ik weet zeker dat hij bereid is om het snel te laten zien. Dus weet je, als je reageert op dat wat God doet in je leven, dan zal ook die tuchtiging stoppen. He, dan zal er weer herstel zijn van de relatie en zal die liefdevolle relatie weer hersteld worden. Weet je, en ik geloof dat als we die weg met God willen gaan, persoonlijk maar ook als gemeente, dan kunnen we tot onze bestemming komen. Dan kunnen we tot onze bestemming komen. Weet je, dan kan je komen tot een leven zoals God het bedoeld heeft. In zijn volheid, dan ga je stralen. Weet je, want woorden doen goed. Het is, ik denk dat mensen liever woorden hebben die ze misschien pijn kunnen doen, maar die wel echt gericht zijn op iemand omdat ze je zien, dan dat je helemaal niet spreekt. En kinderen zoeken soms negatieve aandacht door heel vervelend te doen, maar als ik in ieder geval mijn woorden krijg. Het is natuurlijk mooier om positieve aandacht te krijgen. Maar God spreekt op beide manieren. En dat doet hij omdat hij ons ziet. Dat doet hij omdat hij van ons houdt. Dus vergeet dat nooit. Jezus houdt van ons. En alles wat hij doet in ons leven, doet hij uit liefde voor ons.